Han förhållde start in den naam des Heeren Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft door het woord van zijn kracht, die trouw houdt aan die eeuwig leeft, aan die nooit laat varen enig werk van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde en genade zij u aan vrede van God den Vader, van Jezus Christus den Zoon, in de troostende gemeenschap met een heilige geest, den God die is en die was en die komen zal. Amen. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur, 89 vers 19 is de voorzang. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit den diensthuizen, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, aan die barmhartigheid doe. Aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte dan 7 dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet afbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, nog u laten gelusten de huisvrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij openen vervolgens de schriftige liefde bij het Nieuwe Testament en lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 11e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 27. Onmiddellijk daarna lezen wij de tekst voor de woordbediening in het morgenuur, Johannes 11, de versen 25 en 26, en zingen dan uit Psalm 68, vers 10. Schriftlezing Johannes 11, vers 17 tot en met 27. Daarna wij de tekst lezen uit de versen 25 en 26. En dan zingen uit Psalm 68, vers 10. Jezus dan gekomen zijnde, vond dat hij, bedoeld is Lazarus, nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien vandaan. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zou over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. Jezus zeide tot haar: uw broeder zal weder opstaan. Maar daar zeide tot hem: ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zij zeiden tot hem: ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zal. Hier eindigt de schriftlezing, tekstlezing. Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding aan het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? weer naar voren te komen, geliefden, in ons gebed. Grootmachtig en volzalig God, die de volzaligheid hebt in uw eigen wezen. Het is met ootmoed en ontzag dat wij ons onderbinden om te naderen voor de aanspraakplaats uwer heiligheid. Mozes kon dat niet, u zien aan leven. Dan zei gij uw Shechinaar, uw genade aan uw vrede lieflijk over hem kwam uit te breiden, door de zulke enorm terugwerkende kracht hebbend werk van Christus. Wij kunnen het ook niet, Heere, voor uw bestaan in het gebed en leven, want de troon is omringd van bliksemstralen, tenzij wij vrijmoedigheid ontvangen hebbende van de Geest, die de Geest is der genade en der gebeden, tot u niet aantreden, maar toetreden met ootmoed in de naam van de Heer Jezus Christus en pleitend op zijn enig werk van verzoening door voldoening. Heer, gij mocht ons door hem, uw lieve Zoon, koning, priester en profeet van uw kerk, genadig horen. Als wij zoeken te vertolken wat uw Geest ook in ons hart mocht leggen in de dienst der gebeden. Heren, we zijn als behoeftige mensen in uw huis bijeen. Als schuldige, zondige mensen die het afgemaakt hebben aan alle kanten. En als het goed met haar gesteld is, dan komen ze dan ook altijd weer te belijden. Dan willen ze altijd weer graag voor u worden die ze zijn. Verloren, arme zondaren. Omdat ze het gehoord en opnieuw gehoord hebben, misschien van heel uit de verte, dat armen met goederen worden vervuld, maar rijken ledig worden weggezonden. En omdat ze er weet van gekregen hebben, dat het evangelie zo geadresseerd is aan armen, uit genade. Heren, wij bidden u, wil gij geven dat wij toch leeg voor u verschijnen. Dat we toch iets meebrengen in uw huis, iets u willen voorbrengen, iets bij u willen inbrengen, maar dat wij u, de Heere, aan het woord aan het woord mogen laten. Heren, we zijn tegenstanders van uw woord, omdat dat woord ontbreekt, afbreekt tot de grond toe. Wil gij het nu eens maken, Heren, dat door uw geest het evangelie, dat is niet naar de mens, nog eens voor ons mocht worden. Dat we het kwijt kunnen op deze dag, omdat gij zelf ervan komt uitdelen. Heren, wij mochten als dienstknecht genade vinden in uw ogen, omdat gij zelf overkomt en zegt, hoort hem in de naam van mij. Dan moet die dienstknecht wegvallen. Dan mag die nooit anders zijn dan een Johannes die alleen maar een uitgestoken vinger was, die van zichzelf afwees en naar Christus heen wees, zie het Lam Gods. Heren, wil gij geven dat de dienaar dan ook weg mag vallen, maar gij mocht hem wel gebruiken als een tong van u op aarde om van uw woorden door te geven, dat zijn stem niet anders mag zijn dan een echo van uw stem. Alleen dan is het goed. En heren, nou heeft hij zelf niet zo'n stem. Wil gij hem bedienen met die ambtelijke zegen die hij zo verbeurd heeft, maar dat het mocht zijn, Heren, tot de eer van uw naam, en daartoe dat zondaren genade mochten vinden, en dat valt samen, hij zal genade en ere geven, dan komt gij aan uw eer, als zondaren genade vinden en hervinden mogen, en het ook in deze gemeente opnieuw beleefd wordt, op uw genade mag ik leven, om eenmaal op die genade doodsnik te geven, o Heere, aan wie ik mij vertrouw. Ge mocht ons daar brengen, Heere, waar we van nature heel ver vandaan zijn, maar door het krachtig wederbarende werk van de Heilige Geest. Gij mocht ons laten zien onze doodstaat en de noodzaak van de levendmaking. Heere, de hoorders hebben een stenen hart. Daar ketsen de woorden op af als de regendruppels op de keisteen. Wil gij geven, Heere, een hart dat ontvankelijk wordt gemaakt, en als de regen ruist misschien,
één druppel mocht er voor ons bij zijn, kruimkens van uw genade. Wie dat smeken, kunnen van u ongedacht en onverwacht het kinderdeel wel eens in de handen krijgen. Heer, maak gij uzelf zo groot, ge kunt dat nooit doen om ons, we belijden het u, dat er bij ons alle reden is voor u om voorbij te gaan. Maar ge mocht ons aanzien in Christus, aan ons om zijnend wil goed zijn op deze zondag. Deze zondag nu deze gemeente haar eigen huider en leraar heeft afgestaan, om op voor hem en voor zijn geliefden zulk een bijzondere zondag de kerk te dienen die de liefde zozeer had van zijn beminde vader. Heer, gij hebt daar in die gemeente bijzondere dingen willen doen. En wij weten van nabij hoe groot de droefheid bij alle blijdschap van zekerheid omtrent het heen gegaan zijn van deze herder ook mag wezen, hoe groot de droefheid daar is. En onze moeder Roos heeft bijzonder ondersteuning van u nodig, Heer, op deze bijzondere dag. Heer, dat gij het hem gemakkelijk mocht maken en dat gij uw volk bij alle droefheid ook daar verblijden mocht in uw bedehuis. We mochten maar pleiten, Heer, op uw eigen woord. En gij mocht u zelf krachtig betonen, de grote opperherder, ook van dat deel van uw schapenvolk. Heer, wij mochten deze gemeente u voorbrengen, en u bidden of gij zijn wilt met alle schapen, en ook met degene, Heer, die nog zo bij zichzelf bevinden dat ze een bok zijn. Want dat zijn we van natuur. En bokken worden aan de linkerhand, met schapen aan de rechterhand gezet. Heere, bind ons die ernstige zaken op het hart, opdat we onszelf onderzoeken mogen, ook bij de opening van uw woord. En stel ons oogmerk dan eens in de dag, Heere. We bidden u of gij de dienaar van deze gemeente voor deze kerk tot een zegen wilt stellen. En of gij de kerkraad begeleiden wilt met uw ambtelijke zegen. Heere, ze hebben het zo hard nodig, de bediening van uw genade, want in zichzelf zijn we zo zwak. En dan komen we zelfs in de kerk, ja misschien juist daar, vlees en wereld bij. Verlos ons, Heere, van godsdienstigheid. Leer ons de godsvrezen. Breng ons af van eigenwillige zaken. En leer ons gewillig uw gangen gaan. Daartoe mocht ge overkomen met uw heilige geest. En Heere, verlos ons ook van mensen overlast. Omdat wij u naar uw bevelen eren en doe ook in deze gemeente de gemeenschap der heiligen die wij beleiden, beleven. We leggen alle voor u neer, Heer, die het moeilijk hebben. Die het moeilijk hebben met de geestelijke zaken. Die nog voor de zaken staan, die nog onbekeerd daarheen leven, Heer, als het werkelijk zo is. Dat ze daar last van hebben, dan wordt dat niet uitgevent op de straat, maar uitgeweend in de binnenkamer. Heere, dat gij ervan weten mocht, dat er tranen vallen. Ik heb menigmaal het schemerend morgenlicht verrast om u mijn schreeuwen te doen horen over onze zonde. Dat de zonde nog eens benauwen mocht, ook bij jonge mensen. Dat het nog eens benauwen mocht, Heere, te horen dat sterven is God ontmoeten. En dat er nog eens gevraagd mocht worden naar een verandering, naar een nieuw leven. Aan deze kant van het graf, want daarna kan het niet meer. Dat we de tijd uitkopen, de tijd, het is maar een dag. Een dag der zaligheid, een dag is zo gauw voorbij. Bind dat, Heer, ook de jonge mensen op het hart. Voor wie wij u ook in bijzondere zegen vragen in uw huis, Heer, dat zij ook iets van u mogen ontvangen. Dat er ook jonge harten voor u mogen opengaan. Hartelijk dragen wij de gezinnen aan u op. Wil gij geven, Heer, dat er vaders mogen zijn in Middelharnis, die zijn priester als Job. Die met de zaken van de doop u voorkomen. En vragen of gij het toe-eigenende werk van de Heilige Geest aan het kroost niet onbeduigd zult laten. Heren, wij bidden u dat er moeders mogen zijn als Hanna. En dat er nog grootvaders en grootmoeders mogen zijn die van u trouw zingen voor de nakomelingen. Dat Sion in Middelharnis mocht worden gebouwd. Het zou groot zijn, Heren, tot uw eer en tot onze zaligheid. Gedenk aan de zieken, chronische zieken, aan de oude vandaag. En wil gij, Heren, voor de weduwen een man wezen en wil tot de weduwnaren zeggen, ik troost u, zoals een moeder haar kind troost. Gij hebt ook een broeder uit het midden van deze gemeente weggenomen uit dit leven. Die boom is ook weer gevallen. En zoals die valt, blijft die liggen. De uitkomst is bij u bekend, heren. Wij bidden u dat we de roepstem mogen vernemen. En we bidden u, heren, of gij zijn wilt met de vrouw die vereenzaamd achterblijft. En of gij allen die nabestaand zijn van deze overledene, de roepstem wilt heiligen aan het hart. Heren, er is zoveel te vragen. Maar gij zegt, anders zouden wij het niet durven. Stort voor mij uit uw ganse hart. In de naam en op het werk van Christus. Zeg tot een bekommerd volk. Ik ken u. Zeg tot de kleintjes in de genade. Ik sla toch schoon oneindig hoog. Op u het oog. Die nederig knielen. Wil de schapen, heren, uw naam horen. Laten en geven, dat zij ook mogen vernemen dat gij weet waar ze wonen. Wil gij zijn, heren, met allen, wier ziel is in veel geween, en tot hun zeggen, kijk eens naar boven. Ik ben uw heil alleen, en bereid onze verbeurde zegen uit genade tot genade. Amen. Ik ben in mijn gemeente bezig, liefde, met een aantal preken te houden over de zogenaamde Ik Ben-spreuken van de Heer Jezus. Dat zijn er 7. En ik heb er 2 voor u meegebracht voor deze zondag, mocht het zijn onder de zegen des Heren, dat wij het woord onder u, naar aanleiding van deze Ik Ben-spreuken, kwamen te bedienen. Voor vanmorgen is de tekst, Ik ben de opstanding en het leven. De opstanding en het leven. Dat betekent zonder meer de overwinning van de dood. En de dood herinnert aan de zonde. De dood is het gevolg van de zonde. God heeft de mens van tevoren gewaarschuwd. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij dan dood sterven. En toch heeft de mens zich letterlijk de dood gegeten in de verboden vrucht. Ik hoef daar in deze gemeente niet zo uitvoerig op in te gaan, neem ik aan, als in andere gemeenten, dat dit tegenwoordig ook heel anders geleerd wordt. In Middelharnis kent u Kuitert ook wel, hè? Ik heb in mijn gemeente ontdekt dat ze hem allemaal nog niet kennen, hoewel de man genoeg van zich laat horen. Kuitert is de man die een boekje geschreven heeft, dat tot titel draagt, Anders gezegd. Nou is het helemaal niet erg, ik hoop ook niet dat u vandaag dat erg vindt, dat de ene dominee het wat anders zegt dan de ander. Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Als ik spreken moet voor mijn militairen of in de jeugdgevangenis, wat toch alles voorkomt, zal ik het wel wat anders moeten zeggen dan hier. Kijk dat je het wat anders zegt, acht ik geen bezwaar. Amos heeft het ook heel anders gezegd dan Johannes. En zo zijn er veel voorbeelden meer te geven, maar dat je wat anders zegt, dat is levensgevaarlijk. Begrijpt u? Dat je wat anders zegt. Nou, die Kuiter die zegt wat anders dan er in de Bijbel staat. En met betrekking tot de zaak van de dood heeft Kuiter gezegd dat die dood niks te maken heeft. Het is vooral voor de jonge mensen wel goed dat zij daar acht op slaan. Dat die dood niks te maken heeft met de zonde. Maar in die beruchte paperback heeft Kuiter gezegd dat ook al had de mens niet gezondigd, hij toch zou zijn gestorven. In een onlangs gehouden interview met Godfried Bomans heeft hij het zo herhaald, ik citeer, wij vernietsen niet na de dood. Doe de oogjes maar dicht, God zal er wel mee redden. Maar het heeft niks te maken met de zonde, maar het is een meetbiologisch gegeven. Dan is het toch goed te weten, geliefden, dat de beste leerstoel staat in de hemel. En dat daar de allerhoogste profeet en leraar is die ons inleidt in de verborgen raad. Verborgen raad. En moet ons onthouden worden aangaande onze zaligheid. Wij weten uit het woord van God, geliefden, staat ook duidelijk in Romeinen 6, dat de bezoldiging van de zonde is de dood. Ik heb in mijn gemeente een aantal mensen met een titel, dat zijn hele knappe mensen, ook in de grondtalen, en die reizen mij dan wel eens achterna om te kijken of die grondtalen goed worden uitgelegd. U weet dan, dat, als er onder u misschien ook zulke zijn die daar heel knap in zijn, dat er in Romeinen 6 staat, de bezoldiging van de zonde is de dood. Dat de grondtekst heeft de uitbetaling van het soldaat. Dagelijkse uitbetaling, zoals dat bij de militairen gebeurt. We zien ook een dagelijkse uitbetaling, heeft onder u ook weer plaatsgevonden, van dat loon der zonde, want er is ook iemand onder u weer de weg gegaan van alle vlees. De dood is de straf op de zonde. Laat dat vaststaan, geliefden, en ook blijven vaststaan. En nu is de Heer Jezus is de opstanding. Dat is de overwinning van de dood. En hij is de opstanding omdat hij het leven is. Hij is de drager van het leven. Hij beschikt erover. Van hem wordt gezegd in hetzelfde Johannes Evangelie in de proloog. Dat is het eerste hoofdstuk. In hem was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat is de Heer Jezus, het vlees geworden woord en de drager van het leven. En zo treffen wij hem in Johannes 11 aan. In hem was het leven zo dat hij zeggen kon, ik ben het leven. En daarom is hij de opstanding. Hij is de levensbron. Van wie het leven uitgaat tot allen die met hem verbonden zijn. En dat is zalig waar. En dat is gelukkig werkelijk. Waar de Heer Jezus en wanneer de Heer Jezus er is. Dat was al werkelijkheid gemeente voor de opstanding van de Heer. Het leven was in hem van den beginnen. Als vlees geworden woord was hij de levensbron. Zo openbaart de Heer zich in de woorden van onze tekst. Welke tekstwoorden ik u bedien onder het thema Jezus, de levensbron. Wij gaan na ten eerste hoe hij het leven is en heeft. En ten tweede, hoe hij het leven geeft. Stand in plaats van dienst en offeranden. U krijgt gelegenheid om de Heer te dienen van uw liefdegaven voor de diaconiek. Dus vandaag, wij zingen van de vergankelijkheid van dit leven met de dichter van de oude dag, het psalm 49, de versen 6 en 7. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, wijl al hun glans met hen in het graf vergaat, maar na den dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En vers 7 schoon hij zich op deze aard in wellust baat. Onmiddellijk op het amen van de preek zingen we op psalm 17 vers 8. Maar blij vooruit zegt dat mij streelt. Nu graag 49, 6 en 7. En 8 uit 17 op het amen van de preek. Thank you.
broeders, ik ben de opstanding en het leven. Dit woord is gesproken bij een droeve plaats, bij een graf. Heer Jezus heeft altijd de schoonste woorden gesproken. Als hij zoals hier komt te staan tegenover de diepste menselijke ellende en smart. Onze ellende is hem aanleiding geweest tot zijn verlossend woord en verlossend werk. Dat is ook het geval in dat verhaal uit Johannes 11, de historische omlijsting van onze tekst. De schrikkelijkste vijand van het mensenleven, de dood, is binnengedrongen en heeft een lieflijk gezin verwoest. Kostbaar leven meegevoerd en de overigen in diepe smart achtergelaten. Het is allemaal droefheid wat wij in kruis, Spanje, huis der vertroosting opmerken. Maar daaruit neemt de Heer Jezus nu aanleiding tot zijn heerlijk levend woord en werk. Ja, ik mag het zo zeggen dat hij het opzettelijk zover heeft laten komen dat Lazarus gestorven is, opdat hij zich als de levend bron zou openbaren, want tot zijn discipelen zegt hij: ik ben blijde om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven mocht. De gelegenheid is daar hier en nu om zichzelf te openbaren als de opstanding en het leven, want de dood is onherroepelijk ingetreden. 4 dagen heeft Lazarus al in het graf gelegen als de heiland komt. En dan snelt een zielsbedroefde Martha. De huishouding heeft opeens een heel ander cijfer gekregen. Dan snelt zij de Heere tegemoet en stort haar hart voor hem uit. Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. En ik zie in deze woorden verborgen, geliefden, aan de ene kant de vraag om het wonder. Maar wat meer is, aan de andere kant ook de belijdenis van het geloof. Al wordt het rechte zicht en licht op de Heer Jezus nog gemist. En dan gaat de Heer haar onderwijzen dat niet de dood en niet het graf het laatste woord hebben, maar hij, die als de sleuteldrager van de hel en van de dood ons in het boek der openbaringen voorkomt. Zoals in enen zegt hij tegen haar: uw broeder zal weder opstaan. Martha begrijpt dat. Maar ze begrijpt dat alleen van de opstanding der doden ten laatste dagen. Dat is dus in de toekomst. En dat is wel heerlijk. En Martha weet dat ook wel, maar is de droeve werkelijkheid van heden niet dezelfde? Het wordt er vandaag niet anders van. Maar dat heeft de Heere nu niet bedoeld. De opstanding van Lazarus ligt nu eens niet in de toekomst. Want ik ben de opstanding en het leven. De toekomst is in de Heer Jezus heden. En is in hem realiteit. De Heer Jezus is de drager van het leven, hier aan nu, bij dat graf van Lazarus. Overal, geliefden, waar de Heer op aarde zijn voetstap gezet heeft, in dit jammerdal des doods, glanst het licht der genade. Ik zie het glanzen als een paardje bij me komt en zegt: dominee, wilt u ons trouwen? En dan soms deze tekst kiezen, en Jezus was al daar ook genoeg. Dan valt het licht in de bruiloftzaal, maar het licht valt ook op het kerkhof. Niemand troost bij een allang gesloten of een vastgedolven grot als hij. Of is het geen hemelse troost, wanneer hij betuigt: ik ben de opstanding en het leven. En om dit goed te verstaan, moet u, net als bij alle andere ik-spreuken, de nadruk leggen op dat tweede woordje: ik ben. Heer Jezus zegt hier namelijk niet, gemeente, wat hij verkondigt, wat hij aandijdt, wat hij belooft. Wat hij schenkt, wat hij waarborgt of garandeert, dat zit er allemaal wel in. Maar hij zegt wat hij is. Ik ben de opstanding en het leven. Sinds de droeve val in het paradijs staat de mensheid onder de heerschappij van de dood. Ja, alle mensen krijgen met de dood te maken. Hij gaat tot alle mensen door. Zoals hij genoemd wordt, de koning der verschrikking. Wij zijn allen aan hem onderworpen. Allen hebben gezondigd. Het grondwoord geeft goed aan, niet één uitgezonderd. En ontvangen de bezoldiging der zonde. Wij liggen allemaal geliefden. En ook jullie, mijn jonge vrienden en vriendinnen, onder de ravenzwarte wolk van de dood. Naar midden in dat rijk der doden, wat naar de doden toe gaat. Staat er één die leeft en die kan zeggen dat hij niet is wat de anderen zijn. Hij die kan zeggen, ik ben de opstanding en het leven. En hij zegt dat als degene die leeft, ja die leeft tot in alle eeuwigheid. Maar die dood geweest is. Ik ben de opstanding en het leven. Met deze woorden, geliefde gemeente, moeten wij niet bij Lazarus' graf blijven staan, maar wij moeten er vanmorgen mee naar dat andere graf gaan. Dat graf in de hof van Jozef van Arimathea, waar de Heer Jezus gelegen heeft, als dode gelegen heeft, begraven is. Wij hoorden dat de dood de straf is op de zon. De zon daar heeft geen recht meer op het leven. En daarom moet de zonde eerst geboet worden in de dood. Aan het leven moet worden verdiend door gerechtigheid. En dat heeft nu de Heer Jezus uit kracht van zijn borgwerk aangebracht en verworven. En ik kom er nader op terug, want dat wil hij kwijt ook. Want hij heeft het voor zichzelf niet nodig. Voor zijn kerk en voor zijn volk. Dat was de zingeliefde van zijn sterven. Het scheen op de bewuste avond van de Goede Vrijdag. Alsof het leven in de dood was verzonken. Maar nu had de Heer bij zijn leven gesproken. Ik heb macht om het leven af te leggen. En ik heb macht om het wederom te nemen. De laatste vijand, zoals die in 1 Korinthe 15 was genoemd, kon hem niet houden. Hij is de opstanding. Als hij zijn leven gegeven heeft, dan kan het niet anders. Of de Vader, het is het amen van de Vader op de kwitantie van het is volbracht. Wekt hem op uit de doden. Hij is tevreden. Hij vindt in gunst en niet in wraak meer zijn bestem. Christus mag opstaan uit de doden. Alles aangebracht hebbende. Hij is het leven. En als de Heer Jezus opstaat uit het graf, is dat dus niet alleen een bewijs dat hij de drager van het leven is, dat hij het leven heeft, maar dat hij dat leven, geliefden, voor zijn kerk verworven heeft. En dat hij dat leven geven kan aan mensen die de dood verdiend hebben. Ja, de Heer Jezus is de levensbron die het leven heeft en die het leven geeft. En nou is dat leven, geliefde gemeente, dat hij geeft drieërlei. Net als de dood drieërlei is. En de jongelui zullen dat hier vast op catechisatie ook zo leren. Gelijk wij het allemaal geleerd hebben. Er is lichamelijk. Er is geestelijk. Er is eeuwig leven. Gelijk er een lichamelijk, een geestelijk en een eeuwige dood is. Allereerst geliefden is daar uit en door Christus. Een geestelijke levensmaking. Waarvan ik lees in Efeze 2, God heeft ons, en die ons, u moet dat maar eens nakijken tussen de middag, zijn zij, die dood liggen in zonden en misdaden, heeft ons levend gemaakt, met Christus. Vervolgens is daaruit en door de levende Christus een lichamelijke opwekking waarvan de tekst spreekt. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En tenslotte ontvangt de kerk uit en door Christus het eeuwige leven. Zoals het woord mij ook komt te lezen. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar deze drie zijn één. De geestelijke levensmaking. betekent de mededeling van dat leven, dat de lichamelijke opstanding en dat de eeuwige zaligheid van het eeuwige leven waarborgt. De opwekking van Lazarus, geliefden, geeft de Heer Jezus het teken van de ontwaking uit de doodslaap ten eeuwige leven voor allen die uit de zonde kluisters van de zonde dood zijn gered, aan wie de daad der levensmaking is geschied. En dan moeten zij met Lazarus nog wel sterven, maar niet meer in de oorspronkelijke zin van het woord. Hun sterven is van karakter veranderd. Weet u hoe de Bijbel dat noemt? De dood heerst niet meer over hen. Waar Christus heerschappij voert, daar heerst het leven. Een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven. In der eeuwigheid, zij, en dat is ook het Nieuw Testamentische woord, zij ontslaat. Dat woord wordt steeds gebruikt in Gods woord. Voor het zalig in Christus sterven van het levend gemaakte volk. Zij ontslapen om eeuwig te leven. In de hoogste zin van het woord. Gemeente, zo wordt u hier Heer Jezus voorgesteld als de levensbron. Die de dood overwon en die van de dood verlost, die het leven heeft en die het leven geeft. En wat is toen al van meer betekenis in deze wereld? Is de dood niet de grootste vijand van ons levensgeluk? Hij loert overal op ons. Hij staat op zoveel hoeken van ons levenspad. Hij besluipt ons en slaat onverwacht toe. De dood dreigt dagelijks. De betekenis van de letters TB of CA kent. Weet welke macht de dood heeft en blijft houden, ondanks de vorderingen van de geneeskunst. Ik noem de drie grote killers van deze tijd. Hartinfarct, verkeersslachtoffers en de kanker. Om maar te zwijgen van het wegnemen van de dood, de onverbiddelijke van mensenlevens door honger, oorlog, epidemieën, natuurrampen. En nou is u. En jou en mij dat tot op dit ogenblik bestaat. Maar het is in ieder mens gezet. Van God wegen gezet te sterven. Wanneer en hoe. En daarna het oordeel. Staat ergens zo in de schrift. Wij moeten allen naar de doden toe. En nou heb ik het alleen nog maar gehad. Over de lichamelijke dood. Geliefden. Zo onnoemelijk veel erger is onze geestelijke dood. Als geestelijke doden worden wij geboren. Dood in zonden en misdaad. Dat is de erfenis van het paradijs. En al heb ik mensen ontmoet, geliefden in mijn leven, die dat altijd zo uitgelegd hebben. Die mensen hebben nog nooit Luther en Calvin gelezen. Dat geestelijk dood zijn, dominee, dat betekent dat we stokken en blokken zijn. Stokken en blokken. En weet u wat ik dan zeg? Was het maar waar? Was dat nog maar waar? Wij zijn, geliefden, anders. Ons geestelijk dood zijn, dat is een, wie het vatten kan, die vatten het, een actief dood zijn. Wij zitten maar niet zo tegenover God, we staan zo tegenover God. We zijn zeker geen stokken en blokken. Wij zijn dood door zonden en misdaden. Dat betekent dat mijn gevoelen, mijn willen, mijn denken, mijn handelen, dat niet zomaar dood ligt. Maar dat is actief tegen God gericht. Ik ben één stuk vijandschap tegen God en ik lees dat uit ook. Zij het dan dat er door de algemene genade zekere remmingen kunnen zijn, die trouwens in deze goddeloze tijd ook wel langer hoe meer wegvallen. Zijn geen stokken en blokken. Wij staan zo tegenover God. Ons, nogmaals, wie het verstaan kan hoor, ons geestelijk dood zijn, dat is een leven. Dat is een leven in vijandschap tegen God. En ook in vijandschap tegen onze naaste. Dat is een actief dood zijn. Geschapen om tot de eer van God onze schepper te leven, betonen wij ons te zijn eerzoekers van onszelf. En eerovers van God te zijn, opstandelingen tegen hem. En we zijn vijanden van hem.
En in plaats van onze naaste lief te hebben, zijn wij zo harteloos. We zijn ook geneigd die naaste te haten. Nou, dan ben je niet een blok en een stok, hoor. Als je zo staat tegenover God. En als je hart gericht is tegen God. Toen een veranderd mens als Willem de Meer rookte, dit in de gaten kreeg, zei hij, mijn hart is hard. Mijn hart is rood. Mijn hart is dood. Maar is in de richting tegen u gedood. Zo wordt het tot uw bloed genoot. Zo krijgen we het ook in de gaten dat wij niet neutraal staan tegenover onze naaste. Maar dat we hem haten, gelijk wij God haten, zo tekent dat ook de Heidelbergse catechismus. En u geliefden, deze droeve werkelijkheid van deze geestelijke dood, die moet ons ontdekt worden. En daarom moet die gepredikt worden. Want deze werkelijkheid, die willen we niet. Naar onze aard en aanleg, daar hebben we heel geen oog voor. De Heilige Geest moet ons daar zicht op geven. Kijk, gemeente, men verwijt mij wel eens, hè. Die man die heeft het veel over de dood. Een sombere dominee, hoor. Die stelt het allemaal ernstig voor en zo, hè. Ze hebben wel eens tegen me gezegd, 100 jaar te laat geboren. Gelukkig dat God al deze dingen weet. Maar het is niet zo moeilijk, gemeente, als we Gods woord maar lezen. Kijk, het geloof, is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord van God. En als u nou niet gepreekt wordt, uw ellende staat. U actief dood zijn tegen God. Dan zult u dat ook nooit geloven. Maar als u dat gepreekt wordt en de Heilige Geest komt mee, dan wordt de mens er aan ontdekt. Dan leert hij dat zien. Dan leert hij dat beamen. Anders gezegd, dan leert hij dat beleven. Wat u met zoveel woorden in onze beleidingsgeschriften beleid. Wij moeten dat leren geloven, gemeente. Dat wij van die ellendige schepselen zijn. De mens kan nooit genoeg vernederd worden. Een dood en doemschuldig mensenkind, dat is hij. En je kan dat tegenwoordig wel anders zeggen. Ik heb nog nooit ontdekt dat ze het dan beter, duidelijker zeggen dan de vaderen. Daarom zeg ik het dan maar ouderwets. Want zo staat het, de gemeente. Zo worden wij door God geadresseerd. Dood en doemschuldig. Zo liggen we neer. In vijandschap, in rebellie tegen God. En kijk, als we daaraan ontdekt worden. En wellicht nog als een jongen middelhanger daarover wakker. Als de zonde mij benauwt. Zo licht voor u. En als dat is beweend mag worden op uw oude dag. Kijk dan. Dan kan ik het evangelie kwijt. Anders dan kan ik het evangelie niet kwijt. Ik zeg het wel eens zo tegen mijn gemeente. Ik ben een postbode van God. Maar ik heb niet een brief die ik zomaar de kerk in kan gooien voor iedereen. Er staat een adres op. En dat adres is altijd, gemeente, wel weer anders, maar altijd zo dat er van u en mij niks overblijft. Dat adres is vanmorgen. Aan doden in zonden en misdaden, daar is het voor. Veranderen is niet, dat is ook hard. Dat is ook hard, maar zo is het. Het is aan de zonken geadresseerd, politie. Aan dood en doemschuldigen. En die worden daar zo ontzaggelijk blij mee. Daar wordt het evangelie. Een volk dat zo ontdekt. Tot een waarlijk blijde boodschap. Ik ben de opstanding en het leven. Midden in onze doodswereld. Waarin de doodslucht waait. Er zijn mensen die merken er helemaal niks van. Ze hebben televisie in huis, maar ze hebben nog nooit de doodslucht geroken. Nog nooit. Ze begrijpen er niks van. Ik zeg wel, ik zie de blind en horen de doof. Hè. Ik mag krachtig mijn werk bij de rechtbank wel eens achter de schermen kijken. Nou, dan ruik ik het wel. En ruikt u het wel eens in uw eigen leven, doodslucht, hoe die waait door de wereld. O, dat oude doopsformulier in mijn leven, het is niet anders dan een gestadige dood. Moet u die mooie allegorie eens nakijken in Prediker 11, hoe het naar de doden toe gaat, de aftakeling ook van het menselijk lichaam. Geliefden, dat hij nu voor zulken het leven verworven heeft. Het eeuwig onvergankelijk leven. Hij heeft het van God begeerd. Zingt de dichter Christus invoerend in Psalm 21. En die heeft die kroon van het fijnste goud aan die borg toevertrouwd. En dat hij nu dat leven verworven heeft. Om dat uit te delen. aan zo'n dood en onschuldig volk. Dat is de aloude boodschap. En die is verrassend acuut actueel nieuw voor hen die ontdekt zijn vanwege de Heere. Dat Jezus zegt, ik ben tot de doden die ontdekt door de geest. Van de geest er een oor voor kregen, zegt hij, ik ben de opstanding en het leven. Dat is de rijkdom van Christus. Gemeente, zijn evangelie dringt door tot geestelijke doden. En ik zei pas, dat is het adres. En dan zal ik u nog eens een tekst zeggen uit het woord van God die u misschien nog nooit zo begrepen hebt. En dan ziet u de verbanden. Jezus heeft eens dit gezegd, geliefden. De ure komt. En is nu, wanneer de doden zullen horen, de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. En dat zei hij tot een grote schare van hoorders. Hiermee worden die geestelijke doden bedoeld, die ook daar zo werden aangesproken. En zijn genade, geliefden, eindigt niet waar anders alles eindigt. En deze genade was niet begrensd door het diepe graf of de holle spelonk, maar dringt door tot in het rijk der doden. En de stervenden die in hem ontslapen, nemen de klank van dat evangelie in de donkere vallei met zich mee. En ik heb menig kind des Heren als op de vleugelen van deze melodie zien afreizen. Ik ben de opstanding en het leven. En als zodanig de goede herder in stok en staf troost. Zelfs in de donkere vallei van de dood. Och Heere, zeg ik dan dat gij tot mij komt met deze boodschap. Dat zegt nou dat geadresseerde volk. En dat zegt er nou een broeder en een zuster en een jongen en een meisje. Die zijn of haar naam hoort noemen, al is het ook maar van heel uit de weg. Ik zeg, Heere, dat u dat nou tot mij zegt. Waar heb ik dat nou aan verdiend? En aan zijn dood staat ontdekte zondaar, die zichzelf de dood heeft ingegeten. Ach, die staat daar zo verwonderd van te kijken. Ik zal dat nooit kunnen vatten, dat hij zo talloos velen voorbij gaat, die nooit de stem hoorden van ik ben. En dat zo talloos en in de kerk ook die stem niet horen vandaag de dag. En dat hij nou tot ons komt en tot ons zegt, ik ben dat is een groot wonder. Weet u waar dat wonder vandaan komt? Dat is een wonder van eeuwigheid. Dat is nou het wonder van de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En waarin de Heere zwoer. En de Vader en de Zoon en de Heilige Geest staken wijze van spreken de vinger op. Ze hadden niet hoger te zweren dan hun eigen wezen. Dat ze geen lust hadden in de dood van de zondaar. Maar daarin dat die zondaar zich zal bekeren en leven. Het komt van de verte daar nooit begonnen eeuwigheid. Vrije gunst die eeuwig en bewoog. Dat kan ik zo vertalen. Dat leeft. Dat leven voor dode mensen, leven voor geestelijk dode mensen, die de lichamelijke dood moeten sterven, om dan de eeuwige dood in te gaan. Het leven is er vandaag, in Christus. Die zei, ik ben de opstanding en het leven. Nee, Martha. Er is niet alleen een opstanding ten laatste dagen, die zaligmakend in de Heere geloven mag. Die heeft nu al deel van het leven dat in hem is. Christus verwierf dat leven door zijn sterven. Hij heeft het als een van de drie parels uit zondag 17 meegebracht uit het graf. Die parel van gerechtigheid, heiligheid en heerlijkheid. Die parel van gerechtigheid. En hij zegt, ik leef en gij zult leven. Zo plaatst de Heere de opstanding en het leven niet aan het einde van der dagen vlak voor Martha, maar zet zichzelf, zet het leven belichaamd in hem vlak voor Martha neer. Ik ben het, Adam en Eva. Zij bezaten in het paradijs dat leven nog niet ten volle. Was hun toegezegd. Als zij God bleven gehoorzamen, wij weten de vreselijke uitslag. De mens viel van God af. En weet hoe de Bijbel dat noemt, gemeente, zo treffend? Hij is daardoor vervreemd van het leven God, zegt het woord, vervreemd. Maar, letten wij er goed op, geliefden, de tweede Adam. Hij is gehoorzaam geweest tot in de dood des kruises. En nu kon de dood hem niet meer houden, de levensvast en die deel aan hem mag hebben. Die ontvangt dat leven, dat eeuwig leven is. En weet u wat Gods volk daar nou van zegt? Dat is pas leven. Is niet waar, kinderen, dat hier in ons mee? Dat is pas leven. Ze hebben ook een eertijds gekend. Er is een eertijds en er is een nu. Eertijds. Weet u wat de levend gemaakt en daarvan zegt? Dat was geen leven. Nee, dat was toch. Dat is alleen maar een gestadige dood. Dit is leven. Ze beleiden op grond van het woord van de levensvast zelf. Dat leven dat uit Christus ontvangen wordt. Door de bediening zijn geestes in ons. Van nature zo dode zonder hart. Dat is leven. Dat is pas leven. En het zal pas ten volle ontplooid zijn. Nadat wij gestorven zijn. Ik ben de opstanding en het leven. Dat is de zalige werkelijkheid, gemeente van Jezus Christus. Ja, maar dominee, die dode Lazarus in het graf. En die diep bedroefde Martha, die haar broer niet missen kan. En die de heiland eigenlijk zo'n beetje, je kan het dus in de regels doorlezen, verwijt dat hij niet gekomen is om Lazarus te redden. En die wanhopige Maria. Die Maria die daar maar in huis bleef zitten. En ze heeft er zo anders gezeten dan vroeger. Toen zat ze aan des heilands voeten en dronk zijn woorden in. Nu zit ze die vet moedeloos in huis. Dat dominee, zijn toch keiharde werkelijkheden. Je komt er elke dag mee in aanraking. Daar sterft een oude vader. Daar een jonge moeder. Daar brengen wij een man naar het graf die niet gemist kan worden. En daar een kind waar wij geen afstand van konden doen. Elke dag worden er graven gedolven op de kerkhoven. En rouw en smart wordt vroeg of laat het deel van allen. Wat zijn er mensen, zullen er ook onder mijn gehoor zijn vanmorgen, die zeggen, mijn man, hij is niet meer. De wereld was smart achter. Mijn vrouw heb ik verloren. Daar zit een leed achter, de weduwnaren en de weduwen worden bijzonder bij de Heere bevolen. En ook, al worden we ouder, we kunnen elkaar al moeilijker missen. Een enige foto aan de wand, ook van een kind, doet ons terugdenken aan een zo dierbaar ontnomen pand. Ja, de dood gaat zomaar door, geliefden. De dood heeft zo'n macht. Hij heeft zo'n macht, dat we zeggen, hij is alles overwinnend naar het schijnt in deze wereld. Wie zal ons de steen van het graf afwentelen? Wie keert terug uit het rijk der doden? Als iemand gestorven is, dan zeggen we zo wel eens, het is afgelopen. Zo in de zin van, tegen de dood kan niemand op. Tegen de harde werkelijkheid van de dood stelt Christus geliefden de heerlijke werkelijkheid van zijn leven. Het is om jaloers op te worden. Hij maakt ruim baan voor het leven. Hij neemt de hindernissen weg. Hij zegt, ik ben de opstanding in het leven, en dat is de werkelijkheid in hem. En kijk, dit woord doet mij dageraad zien in een doodswereld. Soms geeft de Heere door dit woord ook licht in ook mijn van nature dode vlees. En dit woord doet mij hemels licht zien, tot op de bodem van het duistere graf bij tijden opstanding en levenslicht. Dat nooit geblust was. Dat nooit ten onder gaat. Dit woord, levende kerk, spreekt u van een eeuwige toekomst, waar uw natuurlijk hart fluisteren moet. Maar heren, hij riekt al. En als dit woord bij de geopende groeven over de dodenakker uit, dan komt daar soms een grote stilte en een vrede in geslagen hart. Ach, dit woord, geliefde, is zoveel beter dan de hulde van bloemen. waarmee de wereld haar doden bedekt en camoufleert. Dit is zoveel beter dan de toespraken die wij soms horen bij de begrafenissen. De toespraken bij het graf, waar als het graf gezwegen wordt, over wat de doden zijn zal, als de graven zich openen zullen. Dit woord is het volle evangelie en zoekt in zichzelf ontdekte dode zondaren te leiden tot Christus. Dit woord, kijk maar in het tekstverband, zoekt te leiden tot wat? Tot zaligmakend geloof. Christus gemeente, hij moet de eerste en de laatste toevlucht was bij u heen. Is de levensbron. Hij is en heeft het leven. Maar hij geeft het leven ook. Want zo min hij in de staat der vernedering iets voor zichzelf behield, behoudt hij iets voor zichzelf in de staat der verhoging. Hij heeft het verworven. O wonder van eeuwig welbehagen. Om het uit te delen. En hoe doet hij dat dan? Langs de weg van het geloof voor mij. Die in mij geloof. Die zal ik. Ja, al ware hij. Stort. Gemeente, wij hebben nodig de daad der levendmaking. En hoe gebeurt dat nou, dominee? Hoe word je nou een levend mens? Zijn er onder u die dat... Ja, je kan dominee vragen, die zal er blij mee wezen. Zal graag uit willen leggen, uw ouderlingen ook. Kan het nog beter aan de Heere zelf vragen. Alhoewel de Heere zich van middelen wil bedienen. Hoe krijg je nou dat leven? Geliefde, dat bijzondere werk van de Heilige Geest. De levendmaker. De toepasser. Wat buiten ons in Christus verworven is. Moet hier worden toegepast. De compleetmaker. Degene die het mij beleven doet. Dat is de Heilige Geest. Die maakt levend. De mededeling van het leven aan een dode zondaar is door de Geest. En de Heere roept de zondaar. Door de Heilige Geest. Middels het woord tot dat leven. Dan plant de Heere zijn geest. Weet je hoe die geest heet? De levendmakende geest. Dan plant de Heere door zijn geest en woord dat nieuwe leven in. Zo worden ze ook vandaag van dood levend gemaakt. En dat gaat in de weg van de ontdekking. Dat wij hoe langer hoe meer aan de weet komen, hoe dodig, hoe afgesneden het met ons is. O, dat oude leven dat geen leven is, dat grafleven van natuurlijke mens. O, dat leven dat wordt ons dan zo'n last. Ja, zo gaat de Heilige Geest werken hoor, door het woord. Dan laat de Heere ons in de spiegel kijken, ook vanmorgen, en zegt, zo ben je. Je gaat naar de doden toe. Ja. Dat wordt een zwaar leven dan. Wat een zwaar leven, jongelui. Als de Heer je daar al ontdekt. O, daar gaan we onder gebogen. Weet je hoe dat gaat? Dat gaat zo. Want mijn hoofd is als bedolven. In de golven. Van mijn ongerechtiging. Zulk een last. Van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Ik liet dat een tijdje terug zingen in de jeugdgevangenis. Toen had ik wat een dominee niet vaak overkomt, een andere dominee onder me gehoord. En die zei, oh joh, dat is niks. Hoe kun je dat nou uit die oude bereiding laten zingen? Daar snappen die knullen niks van. Toen heb ik eens met enkele van de jongens gesproken. En toen heb ik met beschaming ontdekt, geliefd. En ben als bij vernieuwing dankbaar geworden voor de oude bereiding. Dat ze verstaan mochten zij dan maar verstandelijk. Dat ze die plastische oosterse taal wel verstaan mochten. Onder de last van dat leven. Dat leven des doods lopen we te zuchten, zijn er onder u. Die dat zuchten kennen, zou ik eens anders zeggen. Niet gewaar zijn geworden dat ze met de dood in de schoenen lopen. Want dat is het begin van de levende kerk, dat ze dat gewaar worden. Hoor. En dat ze daar gevoelig aan ontdekt worden. En dan kunnen we onszelf niet levend maken. Dat worden we hoe langer hoe meer gewaard. En dan krijgen we gemeente, en dat is altijd nog het werk van de geest door het woord.
dan krijgen we behoefte aan de tweede persoon, aan Christus. Die van de Vader is gegeven, zichzelf heeft bereid. En van wie de Heilige Geest gezegd heeft, ik wil hem verheerlijken, hem toepassen. Oh, dan krijgen wij behoefte aan zijn werk. En dan klemmen wij ons in het geloof aan Christus vast. Want hoe wordt het geloof gewerkt? Wat zegt de catechismus? Door de verkondiging van het evangelie, met name het evangelie. En de toepassing van de Heilige Geest. En dan gebeurt het. Dan stroomt zijn opstandingskracht. Door onze van nature doden zie je. Dan wordt het leven uit hem in ons doden geboren. Door het geloof in Christus worden wij het leven van Christus deelachtig. En als de Heer altijd bezig gemeente om dat geloof te wekken. Hoor maar weer in de tekst. Martha, gelooft gij dat? Gelooft gij dat? Martha, doodsbedroefd. Martha, gebonden ook. Misschien zelf ook wel in allerlei banden van de dood gekneld. Martha, je zit vast met de dood. Je levenswagen is vastgelopen. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in de eeuwigheid. Daar loopt het op uit. Gelooft hij dat? Ja, gemeente, daar zal het maar op aankomen. En al, wat zegt Martha daarop? Martha geeft een heerlijk getuigenis. Zij ziet Jezus als de beloofde Messias. Zij zegt dat zij gelooft dat Christus is de Zoon van God die in de wereld komen zal. En nu wij. Want de Heere zegt gij. En hij bedoelt ons persoonlijk. En nu wij. Leerden wij hem zien. En erkennen, geloven en beleiden. Dan mogen er grote dingen verwacht worden. Zelfs. Opstanding en leven. Kent u Christus als de opstanding en het leven? Ik kan het ook anders vragen. Bent u al ontdekt? Ontdekt aan uw zonde en doodstaat. Ik kan nog anders vragen. Waar ziet u nu eigenlijk de dood? In zijn gesprek met Martha namelijk, heeft de Heer Jezus geleerd, geliefden en ik wil dat graag aan u doorgeven vanmorgen om de dood op zijn juiste plaats te zien. De dood is niet allereerst waar wij hem gewoonlijk zien. Hij is niet allereerst daar waar wij hem gewoonlijk ontmoeten. Martha, wanneer zag hij voor het eerst de dood? Ja, toen die dood Lazarus te pakken had. Toen hij over het lijk van Lazarus zijn triomfen vierde in het donkere graf. En ze dacht, dan was mijn broer gestorven. En ze zei, Heer, als gij er geweest was, dan was niets gebeurd. Ze meende eigenlijk dit, de dood is de Heer de vlug af geweest. Prooi is gegrepen en verslonden, voordat de macht van de Heer het verhinderen kon. Nu zoekt de Heer Martha te overtuigen dat dat niet zo is. Martha, hoe kan je het denken? Ik ben de opstanding en het leven. Kijk, weet je wat de Heer Jezus eigenlijk wil zeggen? Martha, ik heb die dood van je broer al veel langer gezien. Weet u hoe lang de Heer Jezus nou die dood van Lazarus al gezien had? Een eeuwigheid lang. Dat is wat. Toen ik u zag, vertreden in het bloed van uw dood op de vlakke velden van de dood, ging ik aan u voorbij om te zeggen tot u ziet, leef, ja, leef. Een eeuwigheid lang. Ik had uw broeder Lazarus lief, Martha. En ik bond hem aan mij. Waar haal je dat vandaan, dominee? Staat er? Die gij lief hebt, is krank. Hij was een man gevallen, gemeente. Tussen Lazarus en Jezus. Niet omdat Lazarus naar de Heere had gevraagd. Wij hebben niet hem, maar hij heeft ons liefschap met eeuwige liefde getrokken met koorden van goede tierenheid. Het nooit begonnen eeuwigheidsmin. Martha, ik heb Lazarus aan mij gebonden. Ik had hem een eeuwigheid lang op het oog. En Martha, ik deed hem in mij geloven. Er viel een liefdesbetrekking. En wie in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En wie leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Martha, hoe sta jij daarvoor? Gelooft gij dat? De Heer Jezus wil, gemeente, dat wij de dood niet pas zullen zien op het sterfhuis. Dat is veel te laat. De Heer wil niet dat wij de dood pas zullen zien op het kerkhof. Dat is veel te laat. Wanneer dan, dominee, nu? Hier en nu wil de Heer ons aan de dood ontdekken. Als wij de dood zien hier, in ons hart,
in ons leven. En we mochten naar hiermee in de weg der ontdekking tot de Heere komen om in het geloof aan hem te worden verbonden. Dan worden ze van de dood verlost. Om eeuwig leven te hebben, ja, als enige spatten. Die met de Heere door de geloofband verenigd is, zoals de rank in de wijnstok rust. Zal uit hem de opstanding en het leven, gedurig het leven ontvangen. Een leven dat voor de dood onaantastbaar is. Een leven dat voortduurt. Al wordt het lichaam in de groeven geschonden. Want wie in hem gelooft, zal leven. Al ware hij ook gestorven. De dood vernietigt zoveel gemeente. Maar dat leven, dat de Heilige Geest langs de geleidraad des geloofs in de harten van in zichzelf dode zondaren plant, dat leven kan niet vergaan. Het bloeit in ons binnenst, zolang wij de wereld bewonen. En dan wordt dat leven, is niet waar, leven in de kerk van Middelharnis, dan wordt dat leven heel vaak in zijn ontplooiing belemmerd door de macht van de zon. Dat leven ontvouwt zich niet zo heerlijk als de auteur van dat leven er recht op had. De duivel vecht hardnekkig om het bezit van een levende ziel. Wanneer wij levend gemaakt zijn in de waarheid, achter, dan zijn en blijven wij levende mensen. Altijd. Wat niet zeggen wil dat wij altijd even levendige mensen zijn. Nee, twee voorbeelden uit de Bijbel u wel bekend. De dichter van Psalm 119 was een levend mens. En hij zegt geen leven aan mijn ziel. Want hij had als dat schaap onbedacht zijn herder verloren. En de dichter van Psalm 138 zegt, verlaat niet wat uw hand begon. O levend bron. Hij gaat er zo door de geen wil bijstand zijn. Kent u dit leven? Dat u ontdekt. Wilt u zich deze dingen als vanmorgen laten zeggen? Wilt u eronder buigen? Mag het u ook verrassen? Mag er trekking zijn, betrekking, naar en op dat leven? Wanneer het sterfuur slaat griept, en dan wordt dit leven in het graf niet geblust. Het is van de Heere zelf, en wat van de Heere is, dat sterft niet. De levensvlam laait dan juist in volle kracht op, want dan kan de zonde haar niet meer ten onder houden. En zo wordt duidelijk hoe de Heer Jezus zeggen kan, die in mij gelooft zal leven, al waren hij ook gestorven. 4 dagen na de begrafenis van Lazarus. En dan gaan we aan het eind van de preekgemeente samen naar onze begraafplaats toe. Daarheen brachten wij eenmaal onze doden. Ook velen onder u, neem ik aan. En straks brengen anderen ons erheen. En u zegt, Jezus als een levend gemaakte en waargelovige begrafenis, dan leeft hij toch nog voort. Hij kan niet sterven. Hij heeft eeuwig leven. Na schrift en belijdenis is het zo. Het leven van de levend gemaakt. De ziel van een levend kind als Heren. Het diepste wezen van de ware christgelovige. Bestaat en leeft zonder lichaam. In gemeenschap met God. Ik schrijf maar terug naar de catechismus. Dat onze ziel van stonden aan, er is ook heel veel, ik kan er nou niet op ingaan, maar dwaalde op dit gebied, ik denk aan de vrijgeraakte telders, met zijn dwalingen, die veel overeenkomst vertonen met de dwalingen van de absentisten, die zeggen dat de ziel niet direct leeft. Wij weten uit de geschiedenis van de moeder aan het kruis, en ook het blijdenis in Christus verder, dat zodra wij de ogen dichtdrukken van de in Christus ontslapen, op hetzelfde moment, en laat u leven, de kerk die troost nooit ontroven, zij de ogen openslaan in de volle zaligheid, zoals ook die buiten Christus sterven, en de rijke man zijn ogen opheffende was in de pijn. Maar dat zaligden bij de Heere zijn, vrienden, dat mocht u wel vasthouden, maar het rijkste dat komt nog, want de Heere gaat het heil volmaken, ik geloof. De wederopstanding des vleeses, dat is de eeuwige bestemming. De goddelozen worden tot een eeuwige straf gesteld,
als ook hun lichaam zal worden opgewekt, als een lichaam tot afgrijzen,
maar de gezaligden met een lichaam tot volle zaligheid, waarvan Paulus zegt, dat is een mysterium. Maar zo rijk, dat geen oog het gezien, geen oor het gehoord heeft, en het nooit in een mensenhart is opgeklommen. Geloof in de Heer, zal ik, al ware hij ook gestorven, Christus noemt de doden in hem ontslapen, hier de levenden. En ik zou zeggen, gemeente, het waarachtige geloof moest hen ook meer zo noemen. Wij zouden niet treuren als degene die geen hoop hebben. De rouw zou getemperd, de droefheid zou geheiligd worden. Nee, die in Christus ontslapen zijn, zijn niet weg. Wij hebben ze alleen uit het oog verloren. Ze zijn de bocht omgegaan. De bocht van de levensweg. En wij kunnen ze niet meer zien. Maar zij wandelen al maar verder dat volle leven in. Straks als complete verloste mens, na zieda lichaam, over straten van hout en door poorten van paarden. O, wat een heerlijke gedachte, die in Christus ontslapen zijn. Zij lief, maar dat niet alleen. Wij die in Christus zaligmakend mogen geloven, wij sterven nooit in de absolute zin van het woord. En de levend gemaakte kerk kan zeggen met Paulus. En dan krijgen dood en leven een heel ander cijfer. De dood, het is daaraan toe. Het zij dan dat wij leven, het zij dan dat wij sterven. Wij zijn des Heeren. Ja, het komt nog. Na den dood is het leven mij bereid. Het komt nog. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Doodsgedachten worden gedachten des levens door het zaligmakend geloof. Haast u. Haast u om uw levens wil. Zei een maand geleden tegen een jonge Marokkaan die ik onder toezicht heb en die een godzalige moeder had. Zelf moet hij sterven mee door de zonde van zijn leven. Of hij nou nog zicht had om te kunnen sterven. Ver van zijn vaderland. Ver van zijn familie. Na een leven zo in zonde te hebben doorgebracht. In de eenzaamheid van de cel. En de zieke cel het sterven afwachtend. Hij zei één ding. Je suis frappé, la porte du ciel toujours. Ik klop voortdurend aan de poort van de hemel. Dat is de weg, jongelui, broeders en zusters. Voortdurend kloppen aan de poort van de hemel. De Heere zich mocht laten verbidden. Een moordenaar mocht nog mee naar binnen gaan. Aan het eind daarvan. En er mocht ook aan deze plaats een volk zijn. Het klopt aan de deuren van de hemel. Dat het bij den Heere aanhoudt. Om dat leven te kennen. Dan is mijn jonge vrienden eenmaal goed gekerkt. Voor altijd bedorven voor de wereld. Maar rijpen voor de eeuwigheid. Daar de kerk eeuwig zingt het loflied. Van Mozes en van het Lam. Is Christus voor u de opstanding en het leven. Na duizend banden zijn wij aan de aarde verbonden. O, wat zitten de pinnen vast in de grond. Maar daar kent u het ook, dat u soms een afkeer hebt van het gebrekvol leven. Kent u ook het heimwee naar het volle leven dat hierboven zich ontplooien zal bij de duizend doden die achter die ene dood aankomen. Hoort u hem zeggen, ik ben de opstanding in het leven, ik leef dan gij zult leven. Soms, dan zeg ik het in stille verwondering. De Heere achterna,
mijzelf. Al ware ik gestorven, nadat ik deze preek had gehouden in mijn eigen gemeente, ten slotte. Kwam er een jongen van 15 jaar thuis. En die zei tegen zijn moeder, kom eens mee, man. Ik moet eens even met je praten. De dominee heeft er zo op aangedrongen, je moet dat andere leven kennen. Wat zou ik graag dat bezitten? Moeder keek daar verbaasd van op, want ze had nooit van dat kind gehoord, hè, dat er zulke uitgangen waren. Moeder hoorde het wel met blijdschap. Maar die moeder wist daar niet zoveel op te zeggen. Zou u daar wat op weten te zeggen als uw kinderen eens met zoiets bij u kwamen? Die moeder zei niks. 'S Avonds, toen kwam die jongen op de slaapkamer van zijn vader en moeder en zei, maar moeder, ik zal toch dat leven moeten kennen. Maar die moeder zei, maar joh, dan moet je eens gaan slapen, want het is al niet zo vroeg meer. En ga de heren dan maar om bidden. Hij zei, moeder, maar ik moet toch eens met die dominee praten, of maar een ander eens vragen, want er is haast bij, zegt die dominee, haast bij je. Nou weet ik het niet, gemeente, nou weet ik het niet, maar heeft mij wel vertroost. Toen hij een paar dagen later verdronk en wij hem de zaterdags begraven moesten. Als mijn stervensuur dan nadert en de avondklok zei luid, als ik zulke uitgang in waarheid mag kennen, vrees ik toch geen smart, want dan is de parelenpoort die zich ontsluit aan hem.
Ongestoord in dit morgenuur samen zijn en uw stem horen. Heren, wanneer wij in onze dood staat zijn zonder meer, dan horen wij uw stem. Maar als uw geest ons ontdekt, dan is de ure misschien ook nu dat iemand gehoord heeft de stem van u, de levende Heren. En die stem gehoord heeft, komt er in de binnenkamer mee terecht. Die wil wel vluchten, maar kan nergens heen als zijn ziel. Door al deze dingen wordt oversteld en deze weg door hem niet meer wordt gekend. Dat gij dan zegt, ik heb uw pad gekend en ik maak u het pad des levens bekend. Dan kan het zijn dat zulke doden de stem van de Heere horen en dat die ze zo horen zullen leven. En dat laatste, eerste, waar de nog Heere, wil gij zelf met dit woord de rijen doorgaan, dat het ons toch niet loslaten, dat wij er nog eens mee werkzaam gemaakt mochten worden. Doe ons stil naar huis gaan, Heere. Bouw uw volk op in het zaligmakend geloof, vertroost allen die misschien juist deze morgen aan hun geliefde doden dachten, zullen onbekeerden en de verharden stilzetten. En wil gij geven, heren, dat wij met elkander de noodzaak als wij vernieuwing inleven mochten van de daad van de levensmaking. Ontferm u, heren, naar dat eeuwig mededogen waarin gij zei, en het is vandaag nog van volle kracht, het is heilspellend. Ik heb geen lust in de dood en de ondergang.
van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren. En dat is het oude leven afsterven, dat doodsleven. En leven, dat is in Christus ingeplant, het nieuwe leven leven. Ach, Heere, doe ons dan bukken en buigen met Ephraim. Bekeer mij door geest en woord. Ik zal bekeerd zijn en niet sterven, maar leven. Uit genade, om Jezus wil. Amen.
We zingen de nazang, liefde, uit Psalm 42, het eerste vers, eigen hart. De jacht ontkomen schreeuwt niet sterken uit genot. Van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt. Ja, dat verlangen, dat komt er dan. Ja, mijn ziel dorst naar de Heere, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, niet meer in dit huis. Maar in de stad zonder tempel zijn naam verhogen, omdat hij het toch heeft gedaan. 42 vers 1 is de nazang. En de genade van onze Heer en Heiland Jezus Christus en de liefde van God den Vader in de troostende gemeenschap met hem heiligen Geest. Zij met u allen van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.